Wij verzoeken dit ons samen zijn aan te willen vangen door met elkaar te zingen uit Psalm 38 en daarvan het 6e en het 9e vers. Ik ben door uw gewette schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart, zeer gebogen en verslagen, moe van klagen, ga ik al den dag in het zwart. Maar wat klaag ik, Heer der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen, niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Wij noemden u het 6e en 9e vers van Psalm 38. Verzoeken wij u met verschuldigde aandacht en eerbied te willen luisteren naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woord, het welk men opgetekend vindt in de algemene zendbrief van de apostel Paulus aan de Galatiën en daarvan het 3e hoofdstuk van vers 15 tot en met het einde. Nog vooraf lezen wij u voor de heilige wet des Heren. En God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit den diensthuizen uitgeleid heb, het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgene dat boven in den hemel is, noch van hetgene dat onder op de aarde is, noch van hetgene dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk des Sabbatdags dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouwen, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij noemden u dan voor te lezen uit Galatiën en dan van het derde hoofdstuk van vers 15 tot en met het einde. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand er niet, of niemand doet daartoe. Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en den zaden als van velen, maar als van één en uw zaad, het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat de voren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaren gekomen is niet krachteloos gemaakt om de beloftenis te niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is onder overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, die net beloofd was, en zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van enen, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre, want indien er ene wet gegeven waren, die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het al onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus den gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester, want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham's zaad, en naar de beloftenis erfgenamen, tot zover.
Onze hulp en ons beginsel zijn de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die nooit laat varen het werk, zijn er heilige vingeren, die trouw houdt en eeuwig leeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u lieden bij den aanvang geschonken en bij den voortgang rijkelijke vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heren. Door de werkingen van God, den Heilige Geest. Amen. Verenigen we ons tot gemeenschappelijk gebed. Heere God der Heer en der legerscharen, God des hemels en der aarde, God van alle vlees, waarvan uw woord getuigt, God is groot en wij begrijpen het niet. Hoe dat gij een wezen zijt, die uw ogen de gans, daar uw ogen de ganse aarde doorlopen, dat u ieder mens kent naar weg, gedachten, woorden, werken, elk mens de tijd bepaald heeft van ons geboorte en van ons sterven, dat we niet overschreden zullen en u ook uw raadsbesluit uit komt te voeren over elk mens, gezin, geslacht, volk en de ganse aarde, maar ook over uw kerk. Heren, waarom we nooit kunnen uitdrukken de grootheid uw wezens, die regent over rechtvaardig en onrechtvaardig, die in de woestijn het veld gedierte zijn voedsel geeft, die in de zeeën de vissen kent en in den hemel of de lucht de vogelen, niets en voor u verborgen zelfs, dat er niet een mus op de aarde valt zonder uw goddelijke wil. En als nietige stof en sterveling, onderwinden we ons dan om u dat hoge, heilig en volzalige wezen te verzoeken ons genadiglijk een zegen te schenken bij uw woord. Want gij hebt ons uw getuigenis gegeven, en waarin gij ons in kennis komt te stellen met wat we waren in de staat der rechtheid, wat we geworden zijn door onze val, wat we kunnen worden door genade, en wat we eeuwig zullen blijven. Heere, daartoe heb u ingesteld de prediking van uw getuigenis en de openbaring van het genadeverbond, in de afkondiging van genade voor zondaar. En u heeft het u behaagd ook naar uw eeuwig raadsbesluit, waar gij toch zelf ingesteld op oud testamentisch, in ceremonie en offerdiensten, door profeten heeft laten prediken, een nieuw testament is ingesteld, de prediking des woords, gaat heen, predik het evangelie alle creaturen, en die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. En u vergunt het ons nog aan de morgenuren van deze dag, dat we nog vergaderd mogen zijn rondom de kandelaar van uw getuigenis en rondom de spraken van uw goddelijke lippen. En dat met onderscheid van andere heren zelfs ook nog, verleden week en zondag nog een man hier tweemaal onder de bediening des woords verkeerd hebbende, en gisteren hem gebracht hebben naar de groeven der vertering. O God, wat is toch de mens, hij mag de naam van ijdelheid wel dragen. Zijn tijd is kort en al zijn levensdag, hoe groot, hoe sterk hij op deze aarde zij, gaan gelijk een schaduw voorbij. O God, het is een roepstem ook tot ons, want wij zijn het nog niet geweest, wij zitten en staan hier nog als levende bewijs van uw langmoedigheid en verdraagzaamheid. Want ons leven is in uw hand en neemt gij het weg, wij zijn niet meer. En we worden met de handbomen des grafs nedergelaten in de groeven der vertering. O God, gij mocht door uw geest daartoe nog onder ons willen wonen en werken. Opdat we daar we nog zijn in de genade tijd, dat we door uw geest nog vernieuwd. Wederom geboren en door die levendmakende werking van die dierbare geest leren kennen hoe diep ongelukkig we zijn. En wanneer we buiten God en uw gemeenschap zijn, wanneer we geen borg hebben voor onze schuld en geen God hebben voor onze ziel. O God, dat u het nog eens kwam te werken door uw geest en woord, opdat er nog een zondaar geveld zou worden op het slagveld van vrije genade. En dan er nog eens waren die zouden moeten buigen onder het gezag uw majesteit en onder de heerschappij van uw getuigenis, opdat het hart verbrijzeld en verbroken zou worden en in het buigen onder uw majesteit de tollenaars beter zouden leren. O God, wees mij zondaar genadig. Zou u daartoe nog onder ons willen zijn, uw woord nog willen heiligen, zegen en dienstbaar stellen, waartoe gij het gegeven hebt in zonderheid, in deze beroerde en benauwde tijden, waar verval en afval van de eenvoudigheid der genade leert, zich hoe langer hoe meer komt te openbaren en men zich los komt te maken van de vrije soevereine genade en zoekt zich nog verdienstelijk te maken. O God, zou u nog onder ons willen werken, dat we bewaard zouden worden, gelijk als u spreekt van de gemeente van Philadelphia, omdat gij het woord mijn leidzaamheid bewaard hebt. Zo zal ik ook u bewaren in de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, en die gekomen is. O God, gedenkt ons er dan nog uit uw heiligdom, en in zoverre het ander gevonden zou te worden, wat toch u op zijn allervolmaakste bekend is, die met de zonde en de ellende, die het eerste stuk krijgen te doorleven, en er niet met een polstok van een vers en een tekst, met enig gevoel en indrukken overheen springen, maar die moeten doorleven wat het is, dat de wet veroordeeld, vervloekt en verdoemd. O God, misschien zijn er nog onder ons, die onder de overtuiging van de zonde, en niet vooruit kunnen kijken, de weg der zaligheid voor hun verborgenheid is, terug niet meer kunnen, want de weg terug is afgesneden. En tot welke gij nog komt roepen, keert weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Zou u daartoe dan nog genadiglijk willen werken, opdat ze tot de rechte kennis van hun verlorenheid gebracht zouden worden, maar ook tot de zaligmakende kennis van die gezegende middelaar des verbonds Christus Jezus, dat er nog een weg en een middel is, op grond van recht en gerechtigheid. O God, doet ze toch kennen, dat het nooit buiten het recht van God om zal kunnen. We gaan tijden beleven dat het recht Gods verdonkere maand en vergruist wordt. Maar gij die uw troon gevestigd hebt op recht en gerechtigheid, Ere Sion zal dan ook door recht verlost worden, opdat ze door uw genade en geest eerlijk gemaakt, oprecht gemaakt en op grond van recht zalig gemaakt zouden worden. En het is een eigenschap van het werk des Heiligen Geestes om zondaar eerlijk en oprecht te maken. Krachtens onze bondsbreuk zijn we huichelachtig en bedriegelig genoeg. En de Satan die zich als een engel des lichts komt openbaren, zoekt met tekst en vers den een of ander nog wel in een rust te brengen, wat soms een valse rust is, een gevaarlijke rust. Kussen zonder de okselen van de armen naaien, naar de bloem overjagen, zich verzekerd vinden van de zaligheid, zonder de zaligheid op rechtsgronden te hebben leren kennen. Wil u daar uw woord en getuigenis van dit morgen u nog heiligen, zegen en dienstbaar stellen waartoe gij het gegeven hebt, opdat er nog zijn zouden die door uw woord en geest onderwezen zouden worden in de weg der zaligheid, zoals gij die geopenbaard hebt in uw woord en in uw onbedriegelijke getuigenis. En sterk u daartoe dan nog wat gij gebracht, wat gelovig tot u komend is, en hier wat in de uitgaande of in de toevlucht nemende daad des geloofs de toevlucht zoekt bij die man die een verberging is tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed als waterbeken in een dorstig land, en dat u daartoe nog onder ons zat willen zijn als een die dient, opdat gij verheerlijkt zult worden uit uw werken. Want al wat gij verrocht, dat zal juichen tot uw eer. En gij komt ook aan uw eer. O Heer, gij zorgt voor uw eer. En gij staat in voor uw eer. En hoe zegt gij, die mij heren zal ik eer. En die mij versmaten zullen licht geacht worden. Wil u daartoe dan nog genadiglijk uw woord en zegenen en uw geest bij uw woord voegen, hebt u die genade verheerlijkt op grond van recht. Ere dat het in zijn vrucht openbaar zal worden dat het van u geweest is. En dat de vrucht daarvan zich zo openbaar in het leven. Omdat we hier in onze handel en wandel openbaar zal worden dat we niet zijn van de wereld. Dat we niet leven met de wereld, dat we niet leven in de wereld, maar dat we leren kennen dat de wereld voorbij gaat met al zijn begeerlijkheid, maar die de wille Gods doet blijft in der eeuwigheid. En vandaar dat we van u bidden, bewaar ons dan in leer en leven bij uw onbedriegelijke getuigenis, opdat in kinderlijke vrees en oprechtheid voor uw aangezicht mochten wandelen, wat ook een eigenschap is van het zielzaligend geloof, dat een vernederende genade, een verontmoedigende genade en een God eergevende genade is. Ere die niet voor zichzelf, maar voor de Heere Gods en voor uw goddelijke deugden, de liefde in de hart te kennen en die ook u huldig in het verkondigen van de deugden desgene die ons geroepen heeft uit de duisternis tot die wonderbaar licht. Zo dragen we ons en elkaar aan uw God en uw genade aan. Met onze kranke, zwakke kruis en rouw dragende, zoals alles voor u open en bloot is. Eren ook die ons van deze plaats afhoren. Gij mocht nog genadiglijk een zegen schenken bij woord. Heere, gij kent ze die op ziek of krank bedden gebonden liggen. Inzonderheid gedenken we ook die moeder die voor de poorten des doods zich bevindt. O God, het is wat te moeten sterven en niet te kunnen sterven. Geen borg voor de schuld, geen God voor de ziel. Alleen te moeten dragen de gevolgen der zonde. Maar ze ligt niet buiten uw bereik. En zolang ze nog aan deze zijde van het graf is, mag er nog gebed wezen. En mogen we het nog neerleggen aan een troon uw genade. Gij mocht ze nog genadiglijk gedenken met de verdere kranken die in ziek en krankbed gebonden liggen. Wat in de ziekenhuizen zich bevindt. Zoals u ze bij name kent, gij mocht de middelen nog zegenen. Tot herstelling, maar bovenal heiligen. Tot bekering. Eer uw erven erin betrokken schenkt ze. Onderwerping aan de roet in vereniging met uw goddelijke leiding. Wil gedenken al te vandaag eenzaam en verlaten. Weten we wezen of weet u naast. Zoals alle dingen naakt en geopend zijn voor u. Wat zwanger mocht zijn of gebaard hebbende. We dragen zulk smeden aan uw God en uw genade aan. Wil ook gedenken wat tot uw naams gedachten is uw woord gepredikt wordt. Eer gij mocht nog geven dat de bezuin een zuiver geluid zou te geven. En dat u nog genadiglijk kwam te werken. Opdat uw koninkrijk werd uitgebreid. Het rijk des Satans verstoord zou te worden. Gedenk ook hun met wie we gisteren aan de groeven der vertiering gestaan hebben. Een man die zijn vader en een schoondochter die der vader verloren is door die vrede, onverwachte en tragische dood. Ere dat gij ook de roepstem nog zult willen heiligen en nog zegen en dienstbaar stellen, opdat we toch gedrongen en genoodzaakt worden in onze gezonde dagen. In de wel aangename tijd en in de dag der zaligheid een verberging te zoeken bij u, en waar de dood onverwachts en ongedacht ons kan overvallen. Gedenkt ons diep verzonken land, verzinkend volk en verscheurde kerk, in uw toren nog des ontfermens. En hieren wil uw woord en getuigenis nog heiligen, een zegen en dienstbaar stellen. Onder Jood en Heidendom, uw werken nog verheerlijken, uw koninkrijk uitbreiden, een Satans rijk verstoren, en wil ons nog genadiglijk horen, en verhoor om het bloed des verbonds, om uw lieve zoons, om Jezus willen. Amen. Wij zijn straks begonnen te zingen uit Psalm 38. En wat we wel eens meer gezegd hebben bij vernieuwing weer zeggen, daar vinden we een licht aan de kerkhemel. Eén wiens woorden God een heilige geest heeft willen verheven, en wat in wezen ook Gods woord is geworden, waarvan we erkennen dan het mannen zijn die door de Heilige Geest gedreven zijn geworden. En als we daar een licht vinden aan de kerkhemel, waarvan we zeker geloven dat die man een gerechtvaardigd mens was. Een mens die vrijgesproken was van schuld en straf en die een genaderecht had verkregen tot het eeuwige leven. Wat vinden we van die man? We zongen straks dat hij zegt, ik ben door uw wet te schenden, krom van lende. En wij zeiden dat we hier vinden licht aan de kerkhemel en één gelovige. En hier vinden we weer een eigenschap van het zaligmakend geloof. dat altijd krijgt over te nemen en te aanvaarden schuld. En mijn herders, laat ons in gedachtenis houden dat dat bij den aanvang en bij den voortgang door God de Heilige Geest gewerkt geloof altijd genegen is tot belijdenis van schuld. Daarom is er nooit geen één kind van God, dat al is het, dat ze gerechtvaardigd zijn, de aanneming tot kinderen verkregen hebben, verzegeld zijn door de Heilige Geest, zullen aan de weet komen dat ze nog omdragen een lichaam der zonde en des dans. Zullen aan de weet komen dat ze hier nooit de val te boven komen. En u heeft het God behaagd, naar het vrije van zijn soeverein welbehagen, ook in Gods woord ons achter te laten, dan ook de Bijbel heiligen niet boven de zonde konden komen. En niet in deze zin zonde God, dat de genade des te meerder worden, wat antinomiaans is, en waarvan een apostel Paulus zei, die er verdoemen is, is rechtvaardig. Maar die krijgen dagelijks in te leven wie en wat ze zijn. En wat ze soms ten neer komt te drukken. En waarvan dat hij getuigt in zonderheid waar de dichter van de 38e psalm in die tijd wellicht een ernstige krankheid onderworpen is. Vinden we niet dat die man God beschuldigt. Dat is wel het werk des ongeloofs om God te beschuldigen. Maar het geloof, mijn herders, zal nooit God beschuldigen. Het zaligmakend geloof krijgt altijd de schuld over te nemen en te aanvaarden. En wat dan ook, en het geloof een vernederende genade is. En wat we wel eens meer zeggen en niet genoeg erop aan kunnen dringen. Alle hoovaardij is een gruwel voor God. Zelfs ook geestelijke hoofdij moet wel gruwelijk zijn voor God. Daarom heeft het God behaagd door zijn geest en genade. En soms door smartelijke en pijnlijke wegen. De kerk te dringen en te dwingen tot een ontmoedige belijdenis. En want wanneer wat we hier vinden dat die man zegt ik ben door uw wetten schenden. Krom van lenden. Vinden we niet dat hier de wet optreedt in zijn verdoemende kracht. Maar dat deze man in de heilige wet zijn ongelijkvormigheid krijgt te zien. Want in het eerste vers spreekt hij dat God handelt niet in toren. Maar toon mij toch dat uw kastijd in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Dus hij heeft het over kastijding. En mijn herders, kastijding is onderscheiden van dat God handelt. In de overtuiging dat hij schrikkelijk torent tegen de aangeboren werkelijke zonde. Dus we vinden hier een mens, een gelovig mens, die de smarten der zonde krijgt te doorleven. En het niet te boven is gekomen. Bij alles wat God verheerlijkt had in zijn hart. We zeggen weer een schoon kenmerk van het zaligmakend geloof. Daar we hier niet vinden een goed bekeerd mens. En een goed gerechtvaardigd mens. Maar een gerechtvaardigde die een gedurige rechtvaardigmaking voor nodig heeft. Daar moet je me goed in verstaan. De rechtvaardigmaking. Zoals die lijdelijk geschiet, gebeurt maar ene keer. Wanneer men een richterlijke vrijspraak leert kennen van schuld en straf. En een genaderecht verkrijgen tot het eeuwige leven. Maar in het doorgaan of het doorgaande leven. Heb de kerk Gods bij gedurigheid en bij vernieuwing weer nodig. Dat is er bij het licht van Gods woord, wanneer ze in de duisternis verkeren en ook deze man in de strijd en in de bende en soms onder de bespotting zelfs, dat hij geen vrienden meer had en dat hij soms geen woorden kon vinden om uit te drukken zijn ellende. Niettegenstaande heeft deze man ook uitgedrukt wat we in tweede versie zongen. Maar wat klaag ik, Heer der Heren, mijn begeren is voor u. Met al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Daar gaan we zien de weet. Weet je wat dat schone kenmerk is? Dat die man met zijn schuld bij God is. En mijn hoorders, dat geldt bij aanvang en dat geldt bij den voortgang in de weg der overtuiging en in de voortgang bij ontlediging en ontgronding, is het een eigenschap van het zaligmakend geloof dat het men niets terecht kan bij God als mijn schuld. Ik bedoel niet wat ik straks zei in deze zin, zondig er maar op los. En dan moet weer gauw belijdenis doen. Dat is makkelijk genoeg. Maar al is het dat we uitwendig bewaard worden. We inwendig leren kennen. Hoe langer hoe meer dat we hier onze val niet te boven komen. En zolang we hier op aarde zijn, mensen zijn. Die tot de laatste snik toe een zondaar zullen zijn. Om wanneer de laatste snik daar zal zijn. En het adempje uitgeblazen zal worden. Dat het alleen zal zijn door genade ingaan. Op grond van het bloed des verbonds. Op grond van de aangebrachte gerechtigheid van Christus. Dat we daarvan doordrongen zouden zijn in zonderheid. Daar we tijden gaan beleven. Mijn hoeders, er wordt wel eens gesproken over besmetting of besmetten zijn. Dan moet er een besmettingshaard zijn waardoor we besmet worden. Wij achten dat we een tijd gaan beleven dat die besmettingshaard schier in elke kerkgemeenschap kruipt. En wanneer er één schaap in een kudde de schurft krijgt. Dan kan die oorzaak wezen dat hij al de schapen aansteekt. En wat bedoelen we daarmee? Dat wanneer de leer niet zuiver geleerd. En wanneer we niet zuiver bij de leer van Gods genade leven. Hoe spoedig dan we besmet kunnen worden. Met dwalingen. Gaat de kerk na. In de brief van Romeinen, Korinthe, Galaten, Efeze. En de brief van Jacobus, Johannes, aan de openbaringen. Steeds kunnen we de vermaningen vinden. En de gevaren van het besmettingsgevaar. Dat ingedrongen is in de kerken. En ook in die gemeentes waar tegen de apostel zo zoekt de keer te gaan. En merk eens, mijn ouders, de tijden die we thans beleven. Ach, ik acht. Dat we in zoveel besmettingsgevaar verkeren. En als God het niet verhoedt, zo ligt afgeleid en omgeleid en verleid worden, menende nog dat we nog rechtvaardig handelen, dat we nog schriftuurlijk handelen en in wezen een godsdienst verkrijgen naar het vlees. O, mijn hordes, waar het vlees op de troon komt, en de mens op de troon komt. En God ontroont, ontkroont, onteert. En Christus miskent. En die geest bedroefd wordt. Daarom vragen we in het morgenuur bij uw aandacht. Voor een gedeelte uit Gods getuigenis. Naar aanleiding van het ons straks voorgelezen. Derde kapitel. Uit de brief van Paulus aan de Galaten. En daar vanader het 22e vers. Wij noemt u Galaten 3 vers 22. Waar Gods woord alles luidt. Maar de schrift heeft het al onder de zonde besloten. Opdat de belofte uit den geloof in Christus, in Jezus Christus. Den gelovigen zou te gegeven worden. Tot zover. Wens uw aandacht hier te bepalen in de eerste plaats. Dan zullen we trachten tot onderwijzing. Waar hier gehandeld wordt over de verlossing uit genade. In de eerste plaats stilstaan bij de mogelijkheid der verlossing. In de tweede plaats bij de schoonheid. En in de derde plaats bij de zekerheid der verlossing. Om dan met een woord van toepassing te besluiten. Voordat we dat doen, zingen we vooraf nog van de 25e psalm, het derde en het vijfde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend blijf. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer gaan die mijn jonkheid heeft verdreven. Denk aan mij toch in genade om uw goedheid eer te geven. En wat er verder volgt in het derde en vijfde vers van Psalm 25.
Thank you.
wanneer wij enige kennis hebben van de brief die Paulus aan de Galaten schrijft, dan hebt gij daar kunnen merken, ook in ons voorgelezen tekstkapitel, dat ook de dwalingen in de gemeente van Efeze ingeslopen waren. En dat een apostel zeer ernstig tegen de dwalingen die daarin gekropen waren vermaand. En we vinden zelfs wel in het eerste kapitel dat hij zeer ernstig komt te zeggen zelf. Al was dat er een engel uit de hemel kwam, die een ander evangelie predikt als dat ik gepredikt heb, die zij vervloekt. Je zou zeggen, is dat nou niet een beetje hoogmoedig van Paulus? Mijn herders, deze man die hierin staat en zoekt te bewijzen de zuivere en waarachtige leer, maar ook zuiverlijk te houden, die ontziet niets en zelfs nog beter is niet. We vinden nog dat hij in dezezelfde brief schrijft dat hij op een plaats was daar Petrus voorheen met de heidenen at en dronk. Maar wanneer er enige joden bij waren, dat Petrus een weinigje veinsde, en om niet beschuldigd te worden van de joden dat hij met de heidenen at, veinsde hij. En dat zelfs de apostel Paulus Petrus niet kwam te ontzien om hem in het openbaar te bestraffen. Zo neemt het deze apostel op voor de ere Gods. En wat was daar de oorzaak wel van? Wij vinden in dit kapitel en in de voorgaande dat er andere leraars gekomen waren. En die leraars hadden gepredikt dat je wel mocht geloven in Christus Jezus. En dat hij de enige zaligmaker was. En dat hij zijn bloed gestort had. En dat hij de weg gebaand had naar de hemel. Maar dat was niet voldoende en genoeg tot zaligheid. Ze moesten zich nog laten besnijden, dus weer terug naar de oud-testamentische bediening. En ze moesten nog enige instellingen van de ceremonie aanhaven. Dus bij het geloof nog werken voegen. En er gaat een apostel zeer ernstig tegen te keer. Dat één van twee, of is het is uit de werk of het is door genade. En die lijn gaat hij zo scherp trekken om hier af te snijden. Alle mensenwerk als waardeloos. Dus de apostel die hier zeer scherp handelt en veroordeelt alle mensenwerk als vruchteloos, waardeloos, verwerpelijk, verdoemelijk. En dat dat aanleiding kan geven dat de mens op de troon klimt met ik doet. En dat de mens dan nog wat eer krijgt in ik heb gedaan of ik doe wat. Of dat hij zich verdienstelijk maakt voor God. Wat een aantasten is van de zuivere, waarachtige leer der zaligheid. En mijn hoeders, dat is al bijna 2000 jaar geleden. En toen drong die remonstrantische, verpestende geest al in de kerk. En er waren verschillende leraars die Paulus niet moesten. En waarom niet? Omdat hij met het zwaard des woords er tegen getuigd. En zelfs getuigd, al was de engel uit de hemel. Dat al was dat ze konden preken als een engel. En ze leerden niet de leer die hij gebracht had. Tot de Galatiërs te zeggen, die zij vervloekt. Dus die man die was niet zo zoetsappig. Ach, dat zijn gebreken van die man. En dat zijn gebreken van die leraars. En kijk, weet je, elke leerling die Paulus ook wel gehad. Enzovoorts. Nee, hier vinden we een mens die de eer van Gods op het oog heeft. En de kroon van koning Jezus. Daaruit, wanneer dat hij in het eerste kapitel zeer scherp gehandeld had, heeft hij het in ons kapitel over de beloftenis aan Abraham gedaan. En wat was Abraham beloofd? Christus in zijn zaad. En dan vinden we dat er van Abraham staat en hij geloofde en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Gaat verder handelen dat, hoewel dat die belofte er was, de wet daarbij of 400 jaar later de wet ertussen gekomen is. En waarvoor is die wet dan nog nodig? En waarvan dat hij handelt en wanneer u het belang hebt, kan je thuis nakijken, ook de kanttekenaar. Maar dan zegt hij, waartoe is dan de wet? Zij is onder overtredingen wel erbij gesteld. Totdat het zaad gekomen zoude zijn die beloofd was, namelijk Christus. En ze is door de engel besteld in de handen des middelaars die aan de eis der wet en de vloek der wet zouden dreigen. En een middelaar is niet middelaar van ene, maar God is één. Is de wet, is dan de wet tegen de beloftenissen? Is die wet 400 na de belofte en zelfs de belofte die aan Adam gedaan wordt tegen, is die wet tegen de beloftenissen? Als die wet veroordeelt, verdoemd en vervloekt, dan zegt hij nee, dat ze verre. Indien er een wet gegeven was die machtig was leven te maken, zo zou de waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Dus hij gaat hier zeggen, indien er een wet was, dus al is de zedelijke wet en de ceremoniële wetten, als ze die macht hadden om levend te maken, dan zou eigenlijk die belofte waardeloos wezen. Want dan kon men leven door het doen van de wet. Maar daar stelt hij in onze tekst tegenover, maar de schrift, dat wil zeggen de wet, heeft het alles onder de zonde besloten. Maar de schrift heeft het al onder de zonde besloten. Waar nu de schrift, waar hij een hoofdzaak van mee bedoelt, de wet, heeft het alles onder de zonde besloten, dat wil zoveel zeggen, als onder en door de zonde gevangen genomen. En als gevangen genomen door de schrift en door de wet. Onder het oordeel en het vonnis der verdoemenis ligt. We zullen trachten zo eenvoudig mogelijk. Om straks zo duidelijk mogelijk te verklaren de mogelijkheid van de verlossing. Want wanneer iemand onder de schrift besloten, de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, ligt hij als een gevangene geboeid onder de slavernij van de zonde. Dat is van de wet die ons als gevangen neemt. En de wet die oordeelt overeenkomstig dat de rechter een wet gegeven heeft, en liggen onder het oordeel der wet, zodat de wet niets belooft. Want wanneer God de wet gegeven heeft, is de wet niet een wet die belooft op het doen de zaligheid, verlossing. Maar wat we nader vinden in het kapitel, dat die wet een tuchtmeester tot Christus wordt. Nu zegt hij maar, in plaats dat die wet rechtvaardigt, heeft die wet, dat is de schrift, alles onder de zonde als gevangen genomen. Ik zal proberen het zo duidelijk mogelijk te maken. In de staat der rechtheid had God de mens zondeloos geschapen. Dus zonder zonde. En als zondeloos schepsel heeft hij overeenkomstig de wet geleefd. Niet wat we wel eens meer zeggen, dat Adam in een dwangbuis geleefd heeft, en dat mag ik niet, en dat mag ik niet, en dat mag ik wel. Maar de wet was hem ingeschapen, zodat hij in gehoorzaamheid en in liefde, en dat is wel het schoonste woordje in de Bijbel, gehoorzaamheid, uit als vrucht van de liefde Gods, was zij in geen dwangbuis gezet. Zoals velen denken dat Gods volk in een dwangbuis gezet wordt. Dat ze dit mogen en dat niet mogen. Maar het was een vrijwillige liefde die God in zijn hart gewerkt had. En hij vrijwillig God lief had. Maar wat is er gebeurd door de val in Adam? Is die niet zondeloos gebleven? Maar is die een zondaar geworden? En doordat hij een zondaar geworden is, kwam onder het oordeel en het vonnis des doods. Daar was hij gevallen zijnde, machteloos en krachteloos, om zich ooit meer te kunnen herstellen in de staat waar dat hij uitgevallen was. Dat is in de rechtsstaat. En in plaats van dat hij nu in de rechtsstaat gebleven was, viel hij in de doodstaat. Zodat de mens, en hij zegt hier, maar de schrift heeft het al. Dus dat geldt ook de nakomelingen van Adam. Heeft ze alle onder de zonde besloten. Dat wil zeggen, gevangen genomen. Als geboeid en in de slavernij, zodat er niet ene zondaar zichzelf ooit meer, zeggen we, kan herstellen in de staat waar het hij uitgevallen is. Hier zeggen we, trekt de apostel Paulus de lijn zeer scherp om daardoor af te snijden, dat van mensen zijde het een voor eeuwig onmogelijke zaak is, en een voor eeuwig afgesneden zaak is om zichzelf ooit meer te kunnen herstellen. Hier snijdt een apostel Paulus alle remonstrantische grondslagen af, alle remonstrantische gevoelens af en alle remonstrantische eigen gerechtigheid. Een werk heiligheid die geschiet als vrucht uit eigen liefde en we daardoor menen God nog te kunnen buigen, snijdt hij hier in eens af door wat hij op een andere plaats zegt, dat de gehele wereld voor God verdoemelijk ligt. Ziet de staat van de mens. Ik zou even de vraag tussen twee haakjes willen doen. Zijn we wel eens ooit op dat plaatsje gekomen? Dat er een afgesneden zaak plaats had. Van mij in de eeuwigheid geen verwachting meer. Ja. Dus wanneer we hier vinden dat maar, zegt hij, de schrift, dat is de wet, die heeft het alles onder de zonde besloten. Daar liggen we nu. Van de eerste tot de laatste. Dat al is het dat we bewaard worden voor uitbrekende en openbare en goddeloze zonden. Dat onder de algemene genade nog is dat God de rem op de wagen van ons leven gezet heeft. Dat neemt niet de weg dat we in de grond in de slavernij zitten. En zelfs op godsdienstig terrein nog in de slavernij zitten. Want mijn herders menigeen, die behelpt zich nog met trouwe kerkgangers te zijn. Met nog biddende mensen te zijn. Met nog vragende mensen te zijn. Met nog werkzame mensen te zijn. En nog niet ongevoelige mensen te zijn. Soms nog enige betrekking hebbende. In zichzelf menen nog enige betrekking hebbende op een ander leven. En mijn herders, zonder dat we ons bewust zijn, als we niet leren kennen dat het van onze zijde een afgesneden zaak is, kunnen dat alles nog zijn gemene werkingen des geestes, die niet komen tot wat ik hier vind in onze tekst, opdat de belofte uit de geloof in Jezus Christus den gelovigen zou gegeven worden. Ik leg hier de nadruk op en de ernst. En mijn hordes, de tijden zijn ernstig. En ons leven is ernstig. Er wordt nog wel eens gezegd, bijvoorbeeld als er iemand sterft, was er nog wat? Ja. Was er nog wat? Er wordt niet gevraagd, was daar Christus? En was daar bloed? Maar was er nog wat? En die besmettelijke geest verpest de kerk. Ik zeg die besmettelijke geest. Zolang we onder de wet verkeren, is er niets als de dood vrucht te dragen en in de slavernij der zonde. En al is dat er enige gemoedelijkheid, enige gevoeligheid, of wat ook mocht zijn. En de Satan als een engel des lichts nog met enkel de teksties aan kon dragen. En met enkel de versies aan kon dragen. En met enkel de beloftes aan kon dragen. En met ik was nogal aangenaam gesteld aan kon dragen. Houd in gedachtenis. Als we niet hebben leren kennen. Dat we met de door de schrift onder de zonde besloten. En we leren niet eens een keertje kennen. Nou kan het nooit meer zalig worden. Want het is van mijn kant een afgesneden zaak. Zal ook nooit de mogelijkheid van zaligheid ontsloten worden. En van verlossing. En mijn hordes. Ik word geroepen zonder aanneming des persoons. Hier pal te staan. Voor de leugen die naar de godzaligheid is. Ach, houd er in gedachtenis. Wij zijn niet zultenig dat we verwerpen. Wanneer er zou zijn het minste, zouden we wel mee willen nemen. Maar dan zal het ook moeten buigen onder het gezag van Gods getuigenis. Want als we niet buigen en niet spreken naar wet en getuigenis, het zal zijn dat we geen dageraad zullen hebben. Daarom vinden we hier, ten eerste zeiden we, waar kan de mogelijkheid der verlossing zich openbaren? Wel, wanneer we leren kennen dat het van onze kant een voor eeuwig onmogelijke en een afgesneden zaak is. Houd in gedachtenis, de catechismus die wordt wel miskend en verworpen, maar houd in gedachtenis dat hij uitdrukkelijk zegt, God eist dat er aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En dat er betaald moet worden door onszelf of door een ander. Kunnen we door onszelf betalen in geen allerlei wijze. Want we maken de schuld graag of stoten wel liggen. Gevangen onder de schrift. Die alles onder de zonde besloten. En dat is juist. Ik zei mijn herders. Een voortvretende kanker. Dat men bij enige verandering. En bij enige vermeende verandering zichzelf ervoor veranderd houdt en heimelijk weg zich gaat gronden. Ik kan toch niet geloven dat het niet van God geweest is. En ik heb wel eens dit gehad en dat gehad enzovoorts. Maar ik zou de vraag eens willen gaan doen. Heb je wel eens ooit je schuld thuis gehad dat je onder de vloek van de wet en onder het oordeel Gods ligt? Ach, houd in gedachtenis dat de gemene werkingen des geestes zo ver kunnen gaan. Maar waar God zalig maken komt te werken, daar krijgt de kerk te leren kennen. Dat door de overtuigingen van God en Heilige Geest, je kan nooit meer zalig worden. We hebben in onze tijd, wordt er zoveel gepreekt over het aanbod van genade. Je kan zalig worden door mensen. Je kan allemaal bekeerd worden. Want aanbod van genade is zo groot. Maar houd in gedachtenis dat we hier het aanbod van genade vinden. Aan mensen die onder de wet besloten liggen. En gevangen liggen die het nooit meer voor kan. Anders kan men ons leven doorbrengen. Kan ook bekeerd worden. Want het aanbod van genade is zo ruim, weet je. En het aanbod van genade is zo groot. En men weet geen eens waarvoor men genade nodig heb. Want mijn hoed dus die leren kennen. Dat is onder de wet besloten. En dat is onder de zonde besloten. En dat God van zijn recht geen afstand doet. En dan moet je niet denken dat het hardigheid is hoor. Dat weet God. Er woont geen actie hardigheid in mijn hart. Maar er woont wel in mijn hart om de deugde Gods te vreemen. En er woont wel in mijn hart. In verband met de geesten die uitgegaan zijn. Om voor de rechten en voor de deugde Gods in te staan. Dat woont er wel in mijn hart. En wat er dan valt, dat valt. En wat ons ontvalt, ontvalt ons. Maar dan woont er in mijn hart om ons te houden. Bij de leer van Sion zal door recht verlost worden als God ons genade geeft. Wens ik bij die leer, als die me bewaren wil te leven en als die me genade wil te sterven, dat als straks voor de hemelpoort zou komen, dat er niets van een mens geldt, maar dat er alleen maar geldt het bloed des verbonds des zons van ons eeuwig welzijn. Daarom de zonde, de wet of de schrift heeft alles onder de zonde besloten. Die dat nu mogen gaan eigenen. En die dat nu mogen gaan leren. En we zeiden de mogelijkheid der verlossing wordt hier gepredikt. Wanneer dat hij zegt. Opdat de belofte uit den geloof in Jezus Christus. En welke belofte? En wel, we vinden hier immers in het kapitel over de belofte aan Abraham. En wij vinden zelfs de moederbelofte in het paradijs. En dan vinden we niet dat God Adam wat aan gaat bieden. En we vinden dat God Adam onder het vonnis des doods brengt. Maar dat God nu gaat beloven krachtens het genadeverbond, de middelaar des verbonds. Daar gaat hij Adam beloven dat die daar onder een drievoudige dood als zondaar voor God stond. En onder de verdoemende kracht van de wet, als een verloren mens was, gaat hij handelen over de belofte des genadeverbonds. Dat is over die enige middelen. Wanneer hier de apostel Paulus spreekt, doch de wet heeft het alles onder de zonde besloten op de schrift. Hij wil zeggen, Galatiërs, je kan jezelf nooit meer redden, nog zaligen. Je kan ook nooit God meer bewegen. Dat is wel een mens aangeboren, om de Here te bewegen. Beweeg of het iets te brengen. Maar hij gaat hier handelen, dat God na zijn eeuwige wijsheid, met verheerlijking en opluistering van zijn goddelijke deugden, gaat beloven, dat Christus Jezus, en men spreekt hier, dat de belofte uit het geloof in Jezus Christus. En wanneer we hier zeggen we de mogelijkheid ter verlossing. Krachtens de belofte. De verbondsbelofte als vrucht van het genadeverbond. Waarin de middelaar des verbonds. Waarvan nader gehandeld wordt. Dat de wet gegeven is. Om tuchtmeester te wezen. Tot Christus. Vinden nog. In het volgende vers. Nog hier het geloof kwam. Waren wij onder de wet in bewaring gesteld. Dus eigenlijk gearresteerd. Eigenlijk gevangen genomen. Wil ik u zo zeggen. Elke zondaar in Adam gevallen. Is. Hoewel dat hij meent vrij te zijn. In de slavernij. In de gevangenis gebonden. Ik denk wel eens. Het is vakantietijd en velen gaan er met vakantie. Wil nog eens een poosje vrij wezen. En is los van alles en rust van alles. En houdt in gedachtenis waar we zijn, zijn we. En in een vermeende vrijheid leven we eigenlijk als gebonden slaven onder de wet gevangen. Er zou zoveel lol niet gemerkt worden. En zoveel plezier niet gemaakt worden. Thuis of waar. Als we leren kennen. Ik ben door uw wet te schenden. Krom van lenden. O mijn heurs. Die hier geleerd kennen. Dat u een gevangene is. een zinneslavenijs, een geboeidenis, die onder het vonnis van de Heilige Wet leert kennen, daar staan van mijn kant. Een afgesneden zaak, een verloren zaak, maar niet een wanhopige zaak, niet een wanhopige zaak. Want in die belofte die door het geloof geloofd wordt in Christus Jezus, wat vinden we hier van Jezus? Dat hij is een zaligmaker en Christus wordt hij genoemd. Zijn ambtsnaam, wat predikt u hier? Dat die belofte die beloofd is. Dus hij verwijst naar het Oude Testament in vereniging met het Nieuwe Verbond. Met het Nieuwe Testament. Maar hij spreekt hier eerst naar aangaande de belofte. Omdat hij in het voorgaande had over Abraham beloofd was het zaad. Gaat hij spreken over de Heer Jezus Christus. En wat gaat hij daarvan handelen? Dat die nu leren. Dat ze onder de schrift. Onder dus door de schrift. Onder de zonde besloten zijn. En dat het van hun kant een onmogelijke zaak is. Ach, Luther die schrijft het toch zo beschoon. Dat nog zijn vasten, nog zijn bidden, nog zijn werken, nog met etten in zijn schoenen, nog de Pilatus straffen, bekruipen, nog zijn tranen. Dat hij hem die losmaakte van de schrift, heeft het alles onder de zonde besloten. Want onder de zonde besloten liggen we tevens onder de verdoemende kracht van de wet arm. De wet eist, maar we gaan weer vinden het evangelie beloofd. En in de belofte wordt beloofd de mogelijkheid van zalig worden, van verlossing uit de slavernij, uit de gevangenis, uit de bende en onder de heerschappij der zonde, des duivels en des doods verlost te worden. De mogelijkheid. En waarom? Omdat hier eerst spreekt naar aanleiding van de belofte. De belofte zoals die is in Christus Jezus. En u oplet. Die mogelijkheid die is alleen in Christus Jezus. Die genoemd wordt de enige, de algenoegzaam en de volkomen zaligmaker, die machtig is, gewillig is en zelfs in zijn ambtelijke bediening gezalfd om te kunnen verlossen, waarom zijn naam genoemd wordt, de verlosser. En merk nu eens, als u die oren voor mocht hebben en een hart om op te merken, zou u hier kunnen vinden welk een ruimtehof dat er is om zalig te mogen worden en de mogelijkheid in het overnemen van ik leg onder de zonde besloten. En het is van mijn kant een voor eeuwig afgesneden zaak. En ook kan ik gerust wanhopen. Aan, zou het nou eens nooit anders worden? Ik doe een beroep op ettelijke onze der conscientie. En nu is eerlijk wezen tussen God en je ziel. Hoop je heimelijk weg nog niet gedurig en gedurig maar weer als nog eens een beetje anders wordt. Of misschien wordt het nog wel eens anders. Ik durf je gerust te prediken dat die wortel in bijna in elk mensenhart en vandaar dat die door kan gaan in zijn gerechtigheid en in zijn godsdienst. Die wortel die zit zo diep ingeworteld, heimelijk weg, hopen dat het nog eens anders wordt. Maar wat vinden we hier? Dat onder de schrift alles onder de zonde besloten. Dat het van onze kant nooit meer anders wordt als alleen door de geloven in de belofte van Jezus Christus. En daar wordt ons nu zulke ruime mogelijkheid in gepredikt. En waarom? Wel Christus Jezus die van God verkoren is. Die van God gezonden is. En die door God. Tot God zich opgeofferd heeft als zaligmaker die al van den Vader gezalfd is om de banden en de gevangenis open te maken en om de boeien los te maken. Die Heer heeft God zijn Zoon gegeven en die Heer die komt Christus toe. En wanneer nu de Heilige Geest ons doet kennen dat we onder de wet als gevangen zitten en dat die wet alleen maar kan verdoemen en vervloeken. En dat die wet ons geen verlosser aanwijst. Houd in gedachtenis, de wet die wijst geen verlosser aan, die blijft alleen maar eisen. Maar dat nu in het evangelie van Christus beloofd wordt. En wat wordt er beloofd in de belofte? En wel dat hij de enige verlosser is, die al was dat je nog zo gebonden en nog zo gekluisterd en nog zo in de banden van gevangenis, en dat hij machtig is om te verlossen, niet alleen, maar dat hij ook gewillig is. En dat het eigenlijk zijn werk is. Er is, ik meen van in, dat hoekje van de lofzang Israëls van Groenewegen. Daar wordt nog gezegd, wat is er in mijn huis te doen voor Jezus en zijn kruisransom? En ik zou het heden ook wel willen zeggen, wat is er in zijn huis te doen voor Jezus en zijn kruisransom? Is het niet dikwijls veel meer zodanig? Als we ze een beetje makkelijk gesteld hebben, dan hebben we weer geloof. Leren we weer kennen, de hardigheid van ons hart kent niet meer. De ene tijd dan een beetje makkelijk geluisterd, een beetje bemoedigd. De andere keer zakt men weer in moedeloosheid weg. We hebben er geen erg in dan we liggen onder de wet gevangen genomen. En dat al is het dat er eens enige verandering is of ademtocht. Mijn huddes, de verlosser, die heeft verlossing teweeggebracht. En waar dat nu gepredikt wordt, dat wordt gepredikt voor degene die zich zodanig leren kennen. Die zich weten hulpeloos, krachteloos, machteloos, gevangen, geboeid en gekluisterd. Die zich gebonden weten en die geen uitkomst meer zien van hun kant. Ach, dan opent God na zijn vrij soeverein welbehagen, opent God met eerbied gesproken zijn liefdaad in. Ten eerste soms door de belofte ze te ontsluiten. Ik kan het nou bij jullie vandaan niet meer. Bij het ervan doordrongen, moet je het overnemen dat je de hel thuis hoort. Moet je overnemen dat je de verdoemenis verdiend hebt. Moet je aanvaarden dat ik eeuwig recht ben als ik je voor eeuwig laat leggen. Ach, nou zal ik mijn liefde hart eens openen. En ik zal je eens ontsluiten. En wat er in mijn hart ligt, dat ik nu niet tegenstaande dat kracht is het heilig recht. Ik je voor eeuwig zou moeten verdoemen. Maar dat nu mijn zoon, die mijn deugden op zal luisteren op Golgotha, die aan een eis der wet zal voldoen, die de vloek der wet zal dragen, die je schuld zal boeten, de straf die ons der vrede aanbrengt, door hem weg te dragen, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij gaat zijn hart ontsluiten, dan ontsluit hij de mogelijkheid van. En ik mocht zo geloven, weet je, dat nog kon hoor. Nee. Er staat hier, dat opdat de belofte uit den geloven. En wat doet dan het geloof? We zeiden straks, dat neemt over de schuld. Ach, mijn huts, die er ooit toe verwaardigd wordt, die leert kennen dat hij een vloekeling is, een ellendeling is, een verdoemeling is, een walgelijk, verdoemelijk, vuil, goddeloos monster voor God is. Hoe zou we ooit waarde kunnen krijgen, die een enige zalig maken? En hoe zal hij straks bewonderd worden? En mijn herders die zalig mogen worden. Wat moeten die gedurig bij vernieuwing maar weer God bewonderen. Dat er voor zulke helwicht zaligheid is. Niet, ik ben bekeerd. En er is zoveel aan me gebeurd. Maar God bewonderen, want die heb het gedaan. Hier, wat doet nu het geloof? Krijgt. Bij de aanvang de belofte te omhelzen. Wat belooft God door het geloof in Jezus Christus? Verlossing van de vloek der wet. Van de verdoemende kracht der wet. Van de verschrikking van de dood. Van zijn toren tegen de zonde. Van de straf der zonde. Verlossing. En dat wil niet alleen zeggen verlost worden, maar ook aanneming bij God verkrijgen. De weg weer gewend, alleen in en door Jezus Christus. Christus die de gezalfde genoemd wordt. En krijgen ze te geloven. Dat zo dwaas kunnen ze niet zijn of hij is die grote leraar. Zo rein kunnen ze niet zijn of hij is die hoge priester. En zo zwak en hulpbehoevend kunnen ze niet zijn. En zo gevangen kunnen ze niet zijn of hij is komen om ze te verlossen. Ach, mijn houders, houd toch rekening. Daar is bij God een heilsorde. En krachtens die heilsorde van eeuwigheid bepaald, handelt God met zijn kerk. En wanneer ze nu, hier zeiden we de mogelijkheid, maar hier blinkt ook ten tweede uit de schoonheid van de verlossing. En waarom de schoonheid? Wel, God die werkt op zijn eer aan. God die werkt op de verheerlijking van zijn deugden aan. God die werkt op de heiligheid van zijn goddelijke wet aan. Zonder krenking van de wet, zonder krenking van de deugden gods, zonder krenking van de majesteit, nu de zaligheid ons geopenbaard worden. Ach, dan kan die bij tijden de schoonheid van de verlossing, dat is van de verlosser die de verlossing teweeg heeft. Ach, wanneer Christus Jezus ten eerste, zeggen we, geopenbaard wordt in de belofte. Ach, wat een onnaspeurlijke rijkdom. Daar zei de kerk van het hoofd niet al wat aan hem is. Is gans beheerlijk. Zou eens even tussen twee haakjes de vraag willen doen. Heb gij zodanig Christus wel eens leren kennen? Heb u hem zodanig wel eens leren kennen? Dat er nu geen onsie bij van ons bij hoeft. Geen onsie gebed. Ja, hoor ik iemand zeggen, maar er komt er toch niemand zonder gebed. Dat is een tweede zaak. Het is tevens in Gods raadsbesluit geweest dat hij besloten heeft dat die zalig zullen worden niet zalig om het gebed, maar ook niet zalig zonder gebed. Maar waarin zal dan het gebed bestaan? Ben vanwege uw wetten schende krom van hen. Zo gij in terecht zou treden. Wie zou bestaan, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ach, mijn huts, het is zo eenvoudig en elk mens verrijdt zichzelf. Wanneer je iemand over Jezus hoort spreken, goed luister hoor, over Jezus hoort spreken, en over wat er zo in hem aan te treffen is enzovoorts, en je hoort niet de bewondering van zijn goddelijke liefde. En je hoort niet de verwondering dat hij naar mij omgekeken heeft. Dan kunnen we net zo wel eens liggen dezelfde. Die kunnen ook mooi over Jezus praten. Die doen dat net zo makkelijk en die kunnen ervan zingen en van alles van. Maar als je ze eens gaat vragen. Zeg, dat is toch zeker wel een eeuwig wonder, he? Dat jullie Jezus hebben leren kennen, de Christus, de Zoon de Gods. Nou, wonder is gewoon, man, je moet geloven. Moet geloven. De Calvinisten, die de naam dragen van de Calvinisten, maar we zouden ze kunnen noemen de Kuiperiaan, die hebben wel eens tegen mij gezegd. Voorname mannen nogal. Als er bij jullie wat beurt, is het een wonder. Ja. Bij ons is het helemaal geen wonder, man. Helemaal geen wonder. Want wij geloven dat Christus onze zaligmaker is en dat hij voor onze zonde betaald heeft, hoef je zelf dan niet zo bekommerd over te wezen. Daarom zal straks ook geen wonder wezen. Maar houd er rekening mee. En dat doet ook een beroep op de conscientie die het eerlijk van God geleerd hebben. Toen die middelaar aan uw ziel geopenbaard is geworden. Als die volkomen zaligmaker. Als Jezus de Christus. Dan ben je weggesmolten in het wonder. Anders is die van God. Want dan heb je moeten aanvaarden je verdoemelijke staat. Dat je onder de zonde besloten was. En dat het voor eeuwig afgedaan is. Wat een wonder. Daarom gaat een uitblinken. De schoonheid der verlossing. Waarvan de discipelen zeggen. Tot wie zullen we heen? Gij zijt de Christus. De Zoon des levende Gods. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En of u dat nog scherp vindt of niet scherp. Achterleg me aan die links of rechts om. Nee. Want de eeuwigheid zal straks openbaren wat er wel is. Zal de eeuwigheid openbaren. En als je nog mag buigen onder het gezag van Gods getuigenis. Al bedelt dan bij God, Heer. Leg me toch op dat mijn verloren staat leert kennen wat geworden ben in Adam. Anders zijn we gedurig nog doende met onze eigen gerechtigheid, ja. Maar dat kunnen we bij tijden ook nog niet eens vinden. Daar moeten we nog ontdekt worden. Anders menen we nog dat we nog aardige mensen zijn en bekommerde mensen zijn. Nee, mijn ouders, de waarachtige bekommering bestaat hierin. Ik ben van al mijn zonden die mij wonden, vol van kommer en verdriet. Ik kan ze niet te boven komen. Ik kan er mijn eigen niet los van maken. Daar is voor nodig de belofte van die dierbare Christus. Het zaad van de vrouw. Het zaad van Abraham. Daarvoor is nodig die dierbare borg. Die op Golgotha zijn ziel uitgestort heeft in de dood. De schoonheid van de verlossing. Die wordt gekend en geroemd. Daarom voor wie nooit geen wonder geworden is. Is nooit van God geweest. Die klimmen. Op den troon van zelfbedrog. Daarom is het ook het kenmerk, mijn ouders, dat wanneer we hier vinden uit den geloven, opdat de belofte uit de geloof in Jezus Christus. En we zeiden in de derde plaats de zekerheid ter verlossing, opdat de belofte in de geloof in Jezus Christus den gelovigen zou te gegeven worden. Hier wordt weer gesproken dat de gelovige, die de schoonheid, de mogelijkheid en de schoonheid ter verlossing leren kennen, zoals die is in Christus Jezus, dat die belofte die beloofd is, hun gegeven dus de vervulling der belofte zullen verkrijgen. Waarin bestaat de vervulling der belofte? Wel heeft God in zijn Zoon de verlossing beloofd. Wel, dan staat hier over dat hij die verlossing gegeven. Er staat hier uitdrukkelijk niet dat we nog wat verdienen moeten. Maar den gelovige zou de gegeven worden van wie? Van de eerste persoon. De derde persoon die in de schuld brengt. Tegenover de eerste persoon. De derde persoon die ontdekt de tweede persoon. En de weg in en door de tweede persoon. De eerste persoon op grond van de voldoening door verzoening komt te geven. De vervulling der belofte, dat is verlossing, vrede, blijdschap. Zelfs wat we hier vinden dat Paulus nog zegt in het 26e vers. Maar gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Jezus Christus. Nu moet je eens indenken. Wat gegeven wordt? Wel, dat God ze geeft dat ze die door het geloof Christus krijgen aan te nemen. In de verlorenheid als een kind van God worden. Een kind van God worden. Hij zegt, gij zijt alle kinderen Gods. Kan je nu nog groter uitdenken? Mijn houders, de zekerheid ter verlossing houdt in dat we weer in gemeenschap met God ontslagen van de zonde, ontslagen van de gevolgen der zonde, ontslagen van de straf der zonde, vrijgemaakt van de dienstbaarheid, door de dienstbaarheid van Christus en nu ontslagen een kind van God mogen worden. Ik zei de zekerheid, ik haal even die tekst aan. Om zo duidelijk mogelijk te maken wat een apostel Paulus hier bedoelt. Wanneer dat hij zegt tot degene die door de wet hebben leren kennen dat de wet een tuchtmeester was tot Christus. en ze Christus hebben leren kennen als de verlosser en zij daardoor een kind van God worden. Dus de belofte houdt in de vergeving der zonden, waardoor ik weer gemeenschap krijg met God, weer zondeloos kom te staan voor God en aangenomen wordt als een kind van God. Moet toch indenken. Ach, hier zijn mijn woorden te arm voor. In te denken dat nu een hellewicht, een kind des duivels, die van nature onder de macht der zonde, des doods en des duivels gesloten ligt, die krachten zijn aard en natuur nooit naar God gezocht of gevraagd zal hebben. Die krachten zijn bondsbreuk en Adam ligt wijk van mij, want aan de kennis uw wegen hebben gelust, dat nu een kind van God wordt. Kan je nu nog groter op de aarde uitdenken, een kind van God bemind en voor het geluk geschapen. Want indien we kinderen zijn, zo zijn we erfgenamen van God. Daar moet je nou eens over nadenken, kan er nog groter uitgedacht worden om hier een kind van een koning of van een keizer of van een president te zijn, is nog niet zo'n happy. U bent dan bij het dikwijls nog in gevaar ook. Maar om nu als een arme slaaf ter zonde en des duivels geweest zijnde, nu door het geloof gegeven wordt in Christus, een kind van God te zijn. Ach, mijn herders, wat dunkt u die dezelfde dat geen verwondering teweeg brengt? En als die bij vernieuwing zijn kindschap weer eens in mag leven, want in dat opzicht wat leven de kinderen dikwijls ver van huis af. Maar als hij dat kindschap weer eens in mag leven, na ontvangende genade, en er wordt bij vernieuwing weer eens bepaald wie die is, en wat God gedaan, en wat hij door het geloof krijgt te geloven, ach, zal die dan niet wegsmelten in verwondering? Zal die dan niet wegsmelten in verwondering? Ik was een donderdag, nog even, het was al weken geleden, dat ik nog bij die man die daar al weken in het ziekenhuis lag, en beloofd dat ik hem nog eens op kwam zoeken, ben ik er een donderdag of gisteren vrijdag nog eens even geweest. En die man die kon je wassen in zijn traan. Die legt daar al in van 13 of 14 weken met open benen. En een tijdje geleden dacht naar huis te maken. 3 of 74 of 75 jaar. Zijn vrouw was al 70 keren, die was 72. Uit Lekkerkerk, uit de polder bij hem wezen kijken. En die man die lag, kon hem wassen in zijn tranen. Ach, dat het een wonder was. Dat God naar zo'n mens nog omgekeken had zoals hij er eentje was. Waar? Onder de invloeden van Gods geest de kerk altijd weer over krijgt te nemen. Wie ben ik hier? Wie ben ik hier? En dat je naar mij omgekeken. Om zo'n kind ter hel een kind des Heren te maken. Ach, en dat zal hier bij tijden door het geloof stof geven van verwondering. Maar dat zal straks, ik heb wel eens uitgedrukt. Dat ik niet weet als ik er komen wacht wat het meeste werk zal zijn. God bewonderen of aanbidden. Die ooit zijn eigen hart heeft leren kennen. En na ontvangen een genade gedurig nog leert kennen wie die is. Zou u denken dat het dan geen wonder is. En u toch de verzekering. Want het zal ze gegeven worden. De vervulling van de belofte dat ze hier door het geloof het eigendom van Christus zijn. De vervulling van de belofte dat ze de aanneming tot kinderen verkrijgen. De vervulling der belofte dat nog wacht wat geen oog gezien. En wat geen oor gehoord en wat in geen mensaard is opgekomen. De vervulling van de belofte dat ze het eeuwige leven zullen verkrijgen. En waarvan we nog even zingen uit de 40ste psalm. Het 8ste vers. Verheug het volk, verblijd hen alle eer die naar u zoeken elke stond. En leg steeds uw vrienden in de mond en grote Gods even lof en eer. Schoon ik arm ben en ellendig, denk God aan mij bestendig. Gezet mijn hulp, mijn kracht, mijn redder, o mijn God. Bestuurder van mijn lot, vertoef niet, hoor mijn klacht. Benoem dit achtste vers van Psalm 40. In Christus Jezus, den gelovigen, zou gegeven worden. Mijn medereisgenoot op weg en reis naar de eeuwigheid. Nu is het van 2-1. Of we liggen door de schrift onder de zonde besloten. Of door het geloof in Christus. Belofte de vergeving der zonde. En zal teweeg brengen de behoefte aan de verlossing. Ik weet wel, er wordt nog wel eens gezegd. Ja, maar alle mensen komen niet tot die grote zaak. Ik vrees dat dat gezegd wordt als vrucht van onkunde en eigenliefde. Wij weten dat God een vrij soeverein wezen is. Maar we weten tevens wat hij leert in zijn woord. Ik stond in de tijd aan het graf. En toen was er nogal een beroemde man. Die zei ten heren, waar ik drie dingen. Missen, zoeken en vinden. Maar zet hij nou geleerd Gods volk allemaal wel te missen. En wel zoeken. Maar vinden doen ze allemaal niet. En toen zijn we zo ontroerd geworden. Want we hadden kort van tevoren ervaren dat de Heer ons vrijgemaakt had en vrijgesproken had. En toen zijn we zo ontroerd geweest hoe iemand zoiets ter verkrachting van Gods woord durft te zeggen op een graf. Waar tegenover staat, die mij zoeken zullen me vinden, klopt en u zal opengedaan worden, bid en u zal gegeven worden. en de gehele waarheid. En ik acht het een teken destijds. Dat bij alle strijd die er bij de kerk zijn kan en aanvechtingen. Een teken destijds dat die noodzaak niet meer gepredikt, niet alleen. Maar algemeen dat het bij enkeling maar meer een noodzaak is. De noodzaak om te leren kennen dat den gelovigen gegeven worden te vervullen der belofte. En nu zou ik de vraag eens willen doen, in zoverre dan er die onder ons nog zijn, en vermenen of geloven dat daar is een mogelijkheid. De mogelijkheid der verlossing. En de schoonheid der verlossing. Ach, dan vraag ik u, wat is de werkzaamheid uw zat? Wat is de werkzaamheid uw zat? En nog zoeken of dat van God is. En nog proberen enige verzekering te krijgen dat het toch al van de Heeren is. En heb je dan geen erg in dat de Satan heimelijk wegdoende is om je aan het gronden te hebben. Om je te gaan gronden. En dat we dan rekening ermee moeten houden om te onderzoeken is het wel van God geweest. Want houd dit in gedachten is dat het zaligmakend geloof. Dat kan niet rusten zonder vergeving der zonde, zonder verlossing van de zonde. Anders is het geloof geen geloof meer. Men kan menig geloof hebben, maar wat is het geloof? Het zaligmakend geloof is niet alleen een zeker weten of kennis waarvoor ik alles voor rechtig had dat God in zijn woord geopenbaard heeft. Dat ik nog zalig kan worden dat er nog een mogelijkheid is. Maar dat niet alleen anderen, maar ook mijn eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God gegeven wordt en geloven. God geschonken wordt. Dat is het kenmerk van het geloof. En daarom ik vind het met ernst in de eerste plaats op de ziel. Die menen het zaligmakend geloof te hebben. En die menen dat ze het wezen des geloofs wil hebben. Beproeft u zelf en onderzoekt u zelf of dat geen geloof zijt. Beproeft u zelf. Of dat de werkzaamheid uw harten is dat je leert kennen. Als ik niet ontslagen word van dat de schrift alles onder de zonde besloten wordt. En dat ik de belofte van de vergeving, de verzoening, de verlossing en de vrede die er is bij God. Als ik die niet verkrijgen zal, moet ik voor eeuwig omkomen. Ach, God bidde de ernst daarvan op uw ziel. En de noodzaak bindde hij op uw hart. En als er die nog onder ons mochten zijn die zich leren kennen. Als besloten zijn er niet uit te komen, hoor dan des Heere woord. Ach, leg maar gerust de riempjes binnenboord. En leg de handen maar in de schoot, want van uw kant is het een afgesneden zaak. Van uw kant is het een verloren zaak. En van u kunt is het een hopeloze zaak. Maar dan kunt gij nog horen wat een apostel Paulus hier leert. O, houd dan in gedachtenis. Dat al is dat je gebracht zou worden tot een heilzame wanhoop. Ach, dat de God aller hoop en de God aller genade u zal doen kennen. Dat de zaligheid buiten u ligt. En dat er een beantwoording is in Christus Jezus tegen al je wijn, tegen al je nood. Heb God die genade in onze ziel verheerlijk. Dan de vraag is, waarderen we het nog wel? Ach, waarderen we het nog wel? Wat het is, door het geloven verkregen hebbende de vervulling der belofte, dat Christus van mij. En ik ben van zijn. Waarderen we het nog. En dat we in en door hem een kind van God zijn. Of zitten we zo diep in de nas. En de zorgen van de tijd en of onder aanvechting of dergelijke. Dat we het soms zo aan zijn plaats kunnen laten. Bedenk toch. hoe noodzakelijk het is, we moesten wel. Met de dichter uitroepen, vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze bewist. Ten laatste bedenken eigenlijk, wat het wezen zal als we door de schrift, onder de zonde dat de schrift heeft, het al onder de zonde besloten. Als we daar niet onder vandaan zullen komen, dat diezelfde schrift. En als gevolg wat er in die schrift, dan we straks voor eeuwig besloten worden op een plaats. Hier nog mogelijkheid, maar daar in eeuwigheid geen mogelijkheid meer om daaruit verlost te worden. O mijn herders, wiens deel is in de eeuwige rampzaligheid, daar legt men voor eeuwig besloten. En zal er nooit meer onderuit komen, dat leert onze schrift. Nu is het nog het heden der genade. En het is nog de wel aangename dag der zaligheid dat daartoe de God aller genade zijn woord zegen is onze wens en beden. Amen. Ach, heren, gij mocht de naprediker nog zijn en het nog heilig en dienstbaar stellen. Kon het wezen tot raad en tot besturing, tot lering, tot leiding, tot onderwijzing. Ach, heren, dan er nog mochten zijn die mochten buigen onder het gezag van je woord om over te nemen en aan te krijgen te nemen dat ze zijn wat ze zijn, om voor God te worden wat ze zijn, dan kan gij weer de God van den zonder worden. Verhef daartoe het licht die zijn schijns over ons, ach, hier, dat het niet op rotse ploegen zou zijn. En dat het niet zo zijn, wie heeft onze prediking geloofd, dat men het weer naast zich neerlegt, maar dat gij nog eens arbeid geeft, als vrucht van een arbeid van die dierbare borg, verzoen het zondige, breng een iegelijk tot de plaatsen zijn de woning, en verhoor ons uit genade om Jezus willen. Amen. Onze slotzing zij het zevende vers van Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klank hoort, en wat er verder volgt, in het zevende vers van Psalm 89. daarvoor zijn in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u lieden. Amen.